Maanden, een paar maanden. Maar goed, ja, het getal 40 in de Bijbel is heel bijzonder. Wisten jullie dat? Ga maar vast nadenken. Waar komt dat allemaal terug? Welk verhaal schiet je dan zomaar te binnen? En dat ga ik zo ook vragen, dus ik bereid jullie vast voor. Ik kom ook steeds dichterbij. Ja, ik hou van dichtbij. Wisten jullie ook dat ik al bijna 40 jaar hier kom? Er zijn er volgens mij maar 4 in de zaal die dat echt weten. Kitty en Rien en Arie en Marie. En achteraan jij ook? Helemaal vanaf het begin. Ja, ja, ja. Dus ik weet heel veel wat jullie niet weten. Ja, ik weet nog dat we in een Nobelaar was dat, geloof ik, hè, waar we straks voorbij gereden zijn. Ja, dat was een plek waar ik graag kwam. Want ik kwam al bij de eerste gemeente uit Roosendaal, waar het begonnen is, bij Kees de Brouwer. Daar sprak ik al. En volgens mij heb ik Arie leren kennen op een mannenontbijt of zoiets, geloof ik. Hè? Ja, en Wouter was daar ook. Ja, maar jullie zaten toen in Breda, denk ik. Hè? Ja, ik heb het allemaal goed onthouden. Je ziet, als je oud wordt, hoef je niet alles te vergeten. Ja, want daar ga ik het een beetje over hebben, over oud worden. Want deze gemeente is al 40 jaar oud, bijna. Ja, en dus ik ga het hebben over Abraham. En over 40 jaar. En dat heeft een beetje met elkaar te maken. Dan ga ik heel veel vertellen, maar dat kan ik niet allemaal vertellen. Dus ik wil toch even voor degenen die dit boek nog niet hebben. Iedereen heeft het bijna. Maar ik heb hem toch even meegenomen. Want daar staat heel veel in over waar ik het over heb. En over wie ik ben. Die twee dingen die ga ik nu niet allemaal vertellen. Maar ik denk, ik neem ze toch even mee. Zodat wil je er meer over weten. Over hoe die zegen werkt in een familie. Dat is toch wel leuk om even dan te lezen, vooral als je er iets mee wil doen. Want ik ben meer van het doen dan van een hele mooie preek houden. Wie weet hoe oud Abraham ongeveer geworden is?
175.
Ja, daar zit de Bijbelkennis. 175 jaar. Wie weet hoeveel kinderen die er eigenlijk had? 8 zie ik hier, dat klopt. Ja, ja, jullie zijn bijbelvast. Ja. Ik zou altijd zeggen 2. Ismaël en Isaac zijn natuurlijk heel bekend, maar eigenlijk later, toen Sarah al overleden was, was met Kentura getrouwd. En dan kreeg hij ook nog 6 zonen van. Dus het werd wel een heel groot nageslacht. We lezen daar niet zoveel over, dus we gaan het ook vandaag vooral over Isaac hebben. Hoe oud, dat is een hele moeilijke. Wie weet hoe oud Isaac was toen hij trouwde? Corine? Ja, kom op, probeer nou joh. Ja. 40. Ja. Wist je dat of gokte je dat? Ja, gegokt, ja. Dat is heel... Ja. Ja, dus dat duurde 40 jaar. En ook hij had moeite met kinderen krijgen, want dat zat in de familie blijkbaar. Dus Abraham stond er onbekend dat het heel lang duurde voordat hij een zoon verwekte die door God beloofd was. Hij had al een zoon Ismaël. Wie weet ongeveer hoe lang dat duurde, zo'n beetje? Hoe lang moest hij wachten?
50 jaar.
50, nou, dat is wel heel kort. Nee, dat is ook heel kort. 90, je zit in de goede richting, iets langer, 100. Ja, 100. Sarah was 99 toen ze, Abraham was, toen ze hoorde dat er een kindje kwam. Ja, dus dat zijn even zomaar wat getallen. Dit is een hoopvol bericht trouwens, wat ik wilde vertellen. Want wisten jullie, ik weet niet of het bekend is, maar Arthur en Corinne waren gisteren 40 jaar getrouwd. Ja. Sorry. Ik moet dit corrigeren. Moet ik op? Oké, nu komt het.
Ik moet het even corrigeren. Deze maand zijn wij 40 jaar getrouwd.
Kijk.
30 mei. En 7 juni, dan hebben we de zegen gekregen in Frankrijk.
Kijk.
En gisteren hebben we het heerlijk gevierd met ons gezin en mijn moeder. Vandaar dat mijn moeder hier ook nog is. Heel gezellig. En we gaan het ook nog in Ichters vieren. Alleen die datum die moeten we nog even... we gaan ook namelijk nog weg even. Dus, maar we gaan het hier ook nog vieren en trakteren.
Zo,
dus dat is even de hele plaatje.
Ja, en ik wist hier helemaal niks van, hè?
Nee.
Maar ik moest heel erg aan jullie denken, Arthur en Corinne. En ik weet nog steeds niet precies waarom, maar ik moest steeds aan 40 denken. En dus ja, je ziet mijn toeval. He? Nou goed, maar ik ben een beetje vol van het... Even, we gaan even de Bijbel induiken. Het getal 40, laten we daar eens even over nadenken. Noem eens even wat. Wie weet wat over 40? Sorry. Ja, 40 dagen tussen Pasen en Pinksteren. Die zetten we helemaal op het eind. Daar ga ik het zo iets over zeggen. Wie nog meer? Even goed hard. De zonvloed. 40 dagen, hè? 40 dagen regen. Ja, nee, even gelijk. Noach, 40 dagen regen. Ja, Noach. Helemaal achteraan. 40 dagen vasten. Wie nog meer? Jezus, hè? Jezus in de woestijn. Marie? Mozes. 40 dagen was hij op de berg. 40 jaar in de woestijn. Kiek, die wist ik niet. Ja. Nog eentje. Nou, ik loop ze even snel langs. Ik heb ook een korte omschrijving bijgezet. Noach, die 40 dagen in de boot zat. En eigenlijk staat dat voor het oordeel, denk ik. God oordeelde de mensheid, want die was heel slecht. En er kwam een reiniging en een nieuw begin. Die 40 dagen hebben gehad. Mozes was 40 dagen op de berg. En dat was een tijd van openbaring, want de wet kwam. Ook een tijd van afzondering. En een tijd van een hele mooie, bijzondere ontmoeting met God. Hè, want eigenlijk ja, was er niemand die zo dicht bij God was geweest als Mozes. En dat gebeurde allemaal boven op die berg. Maar Israël, die werd verlost uit het slavenhuis van Egypte en ging de woestijn in. Nou, dat was natuurlijk niet zo fijn in die woestijn, 40 jaar. Want eigenlijk een hele generatie stierf daar. En er bleven er maar 2 over, Jozef en Caleb, die mochten het beloofde land in. Maar eigenlijk was dat volgens mij ook een, zeg maar een slavenvolk dat leerde te leven in de identiteit die God hen zou gaan geven in het beloofde land. Vertrouwen op hem, gehoorzaam, want ze moesten die wolk volgen. En in totale afhankelijkheid, want in die woestijn was niet veel, maar God zorgde voor hen. Ja, dus dat hele getal 40 hier is ook een weer opnieuw eigenlijk een seizoen wordt afgesloten en er komt een nieuw seizoen. Wordt steeds beter. Ik moest ook nog even aan Elia denken. Elia die 40 dagen onderweg was. Hè, dus hij was eigenlijk een soort op de vlucht, hè, voor die verschrikkelijke koningin Izebel. En 40 dagen was hij gevlucht en toen kwam hij bij de berg Karmel. En daar, ja, daar heeft hij eigenlijk ook een ontmoeting. Hè. Er was een aardbeving en uiteindelijk in het stille, in de stilte, daar ontmoette hij God weer. En daar kwam ook weer een soort herstel. Het ging weer regenen, er kwam een nieuwe tijd. Nou, Nieuw Testament staan er ook verschillende. Maar ik ga even naar Jezus, die 40 dagen in de woestijn was. En daar leerde hij zeg maar te vechten, te strijden. Uiteindelijk om in zijn identiteit te gaan wandelen, die hij is. Hè, dus Satan viel hem aan op het einde van die 40 dagen. En daar vroeg Satan, wie ben jij? En als jij dit bent, doe dan dit. Nou, gelukkig wist hij heel erg goed hoe het zat. En hij zei, ja, ik ga helemaal geen verantwoording aan jou afleggen, want ik weet heel goed wie ik ben. En dit staat geschreven, dus hij versloeg Satan met het woord. En toen pas begon eigenlijk zijn bediening op aarde. Dus ook weer een hele nieuwe tijd. En inderdaad, terecht, hè, Jezus, daar begonnen we mee net. Jezus die was na zijn opstanding 40 dagen bij de discipelen. En hij sprak over het koninkrijk van God en hoe ze dat moesten gaan prediken. En eigenlijk die tijd had ik een beetje op mijn hart. En je ziet in de Bijbel dus eigenlijk het getal 40 vaak gebeuren bij van we hebben dit gehad en dat gaat komen. Nou, dat is natuurlijk heel mooi als je dat precies in september mee zou maken, die 40 jaar. En dan heb ik het even over de gemeente hier al ter plaatse. Ja, maar ik had het gevoel van soms heb je in je leven heb je wel eens iets waar je naar verlangt of waar je van droomt. Nou, ik had een soort bevestiging, ik weet niet of iemand dat daar toevallig voor mij neergehangen heeft, maar op jullie aankondigingbord, daar zie je een stukje land met wortels. Wie heeft dat er neergehangen? Juist, ja. Nou, dat was voor mij eigenlijk een soort bevestiging. Hoe lang hangt het er al? Ja, een maandje of 5, 6. Wie heeft het gezien? Dat zijn er niet veel, dat is jammer. Want dat is een hele mooie boodschap voor jullie. Wat staat er op die tekening? Op die tekening staat eigenlijk mijn preek. Ja, er is een jongetje geloof ik, of een meneer, die zit voor een veld te bidden met allemaal kleine groene sprietjes. En dat zijn de beginnende plantjes van wortels. En hij blijft maar bidden, maar er gebeurt eigenlijk helemaal niks. Het tweede plaatje, dan zie je hem nog steeds bidden en er gebeurt nog steeds niks. Alleen onder de grond, wat je niet kan zien, gebeurt heel veel. Daar zie je namelijk dat er wortels komen. En het derde plaatje, dan gebeurt er nog steeds niks boven de grond. Maar onder de grond zie je dat die wortels heel erg dik aan het worden zijn. Dus er is heel veel gebeurd wat je niet kan zien. Nou, wat wil ik eigenlijk zeggen? Dat heel vaak in die periode van voorbereiding, noem ik het maar even, dus er is iets gebeurd, je ziet dan, en dan ga ik even nu naar het verhaal van Jezus, daar zie je eigenlijk dat Jezus heel veel wonderen doet. Maar hij deed het vooral. Toch? De discipelen gingen ook uit, 2 aan 2. En dus voor degene die de Chosen kijken, zie je ook dat op een gegeven moment zegt Jezus, nu gaan jullie 2 en 2 uit en dan gaat het ook gebeuren. In Mexico bijvoorbeeld, toch of niet? Wat heerlijk zou het nou zijn als het hier in Nederland ook gebeurt. En niet alleen in Nederland, maar hier in Etten-Leur. Ja, daar ga ik altijd voor. Ver weg is mooi. En ik heb over de hele wereld gezworven en hetzelfde gezien als jullie. Maar ik dacht bij mezelf, ja, ik word zo langzamerhand ook wel een soort Abraham. Pas 70 jaar. Maar ik wil wel heel graag, voordat ik naar de Heer ga, nog iets in Nederland zien gebeuren. Dat is mijn wens. Dat zou ik een soort, ja, slagroom op de taart willen zien. Nou, moet je daar wel geloof voor hebben, en zeker als je al zoveel gezien hebt als ik. Want ik ga nu eventjes naar iets anders wat sommigen van jullie ook niet weten, is dat wij zijn een soort, mag ik dat zo noemen, Arthur, zendelingen van de gemeente, of een beetje toch, hè? Jullie ondersteunen ons elke maand, en nog steeds, en jullie zijn ook de enige in Nederland die dat doen. Een hele hoop denken als je met pensioen gaat, dan stopt dat. Maar wij gaan gewoon verder. Wij stoppen niet, maar voor ons maakt het eigenlijk niet uit. We gaan gewoon lekker verder. De Heer voorziet. He, dat is zo leuk. Maar jullie doen dat al heel erg lang. Ik heb even proberen te achterhalen hoe lang. Rien, weet jij dat toevallig als penningmeester? Je weet het ook niet, hè? Maar het zal ongeveer 35 jaar zijn dat deze gemeente ons elke maand heel trouw support. En dat woord wil ik eigenlijk ook over de oudjes van deze gemeente, als ik dat zo mag noemen, daar horen jullie ook bij.
Dank je.
Sorry, het is wel zo. Ja, maar jullie zijn trouw. En nou is er toevallig één woord in de Bijbel waar God mee gekenmerkt wordt, dat is het woord trouw. En daar ga ik het ook een beetje over hebben. Het woord trouw is super belangrijk in de Bijbel. Want je blijft trouw doen wat je denkt dat je moet doen, maar dat gaat uiteindelijk heel veel vrucht geven. Alleen kon dat wel eens net zo zijn als bij een wortelenveld. Boven de grond zie je het niet, maar onder de grond wel. Dat is eigenlijk het woord wat ik heb. En dat hoort ook bij de zegen van Abraham. De zegen van Abraham vind ik iets heel unieks. Ik heb 2 favoriete personen in de Bijbel, behalve Jezus, dat is mijn topfavoriet. Maar in het Nieuwe Testament is dat Petrus, maar in het Oude Testament, ik moet eventjes af en toe naar mijn preek kijken, want ik weet niet waar ik het over ga hebben. Maar in ieder geval, dat is zo raar, hè? Dan ga je die kant op, maar op een briefje staat, dat een briefje, iPad, er staat dat ik die kant op moet. Maar ik voel dat ik die kant op moet. Dus vind je het goed dat we die kant op gaan? Dus het kan iets heel geks worden. Maar in ieder geval, die Abraham, dat was me er één. Er staat eigenlijk niet dat hij een man van heel veel gebed was of zo. Dat lees je helemaal niet. Hij had geen stille tijd, er was ook geen Bijbel die hij las. Hij leefde in een heel goddeloos gebied. Ja, dus hij leefde tussen allemaal mensen die goden aanbaden en er gebeurde van allerlei zonders. En toch, gek genoeg, kon hij Gods stem verstaan. En die stem zei van, je moet je vaders huis verlaten, je moet weg. Nou, dat deed hij niet gelijk, dat duurde best wel lang voordat hij dat deed. En toen ging hij eerst ook nog eens naar Ur der Chaldeeën. Dat was ook heel slecht. En dan bleef hij ook weer een poos wonen. Dus hij hoorde wel Gods stem, maar hij deed er nog niet gelijk. Maar hij was een man voor mij die Gods stem dus kon verstaan, terwijl er volgens mij niemand was die dat wel kon. Ik heb me ook vaak afgevraagd, God, waarom staat daar zo weinig over? Want we zouden daar veel van kunnen leren, hoe je dat doet. Ik heb eens een keer gelezen dat hij ongeveer 5.000 tot 6.000 kilometer op zijn kamelen reed om uiteindelijk in het beloofde land te komen. Daar gaat mijn preek eigenlijk over. 5.000 tot 6.000 kilometer op een kameel, dat is best ver. Ik ga wel eens op vakantie en dan gaan we fietsen en dan rijden wij 100 kilometer per dag. Soms 50 kilometer, 30 kilometer, het ligt eraan hoe heftig het is. Maar in ieder geval, 5.000, dat is een heel eind. 6.000, ik weet niet precies hoeveel. Maar dan komen ze daar en dan denk je van, dan gaat het goed. Hè? Dat hebben jullie dat ook. Hè? Dan ga je een gemeente starten in Etten-Leur en dan denk je, ja, nou komt het goed. Nu gaan er veel mensen tot geloof komen. Net zo als in Mexico, hè, van veel mensen gedoopt. Net zoals in Afghanistan, waar ik veel geweest ben. Of in Iran of Rusland. Dat zijn allemaal dingen die we meegemaakt hebben, die we gehoord. Maar hier in Etten-Leur is het dan best wel lastig. Of niet? Gaat niet vanzelf. Dus die mooie verhalen die ik kan vertellen, die horen jullie hier gewoon veel minder. Maar wat was nou het punt met Abraham? Er was een belofte op zijn leven. Hij zou een zoon krijgen. En ik zei al, dat was niet gelijk. Dat was niet zoals het normaal gaat. Het duurde heel lang. En er kwam ook nog eens een Ismaël, wat eigenlijk niet de bedoeling was. Die was geboren uit de slavin, er kwam allemaal onheil over. En er was ook nog een lange weg te gaan, want er kwam ook nog een hongersnood. Dus toen dacht Abraham, ik ga maar eventjes ergens anders wonen, want hier is geen eten. Dus hij ging naar Egypte, dat was ook niet de bedoeling. Hij moest in het beloofde land blijven. Dus dat hele verhaal is eigenlijk een verhaal van heel veel, je zou bijna kunnen zeggen trauma, zouden wij dat tegenwoordig zeggen. Toch of niet? Heel veel ellende eigenlijk ook wel. Helemaal niet zo van, we gaan fijn uit beloofde land en het is er. Niet dus. Dat was er niet. Er was heel veel zoeken. En het gekke was, elke keer komt God ook met een visioen. Denk nog even aan, dat kennen jullie allemaal wel. Dan zegt God, kijk eens naar de sterrenhemel. Nou, als je hier in Nederland kijkt, zie je er een paar. Maar als je in het Midden-Oosten bent, voor degenen die dat wel eens gezien hebben, dan is het bijna, de hemel is soms vol sneeuwvlokken. Zoveel sterren zijn er. Heel veel. En God zegt dan ook nog eens, kijk eens naar het strand, al die zandkorrels, zo groot zal jouw nageslacht zijn. Dus in Gods optiek is groei niet altijd nu. Dat is meer van onze tijd. Het moet nu. Het liefst eigenlijk deze dag nog. Het is niet zoals met een wortelveld. Dat duurt lang voordat die wortels groeien. En dat geldt ook voor de belofte die God geeft. En nou wil ik de ouderen onder ons eens vragen of zij nog weten wat God gesproken heeft over de belofte voor deze kerk. Want daar sta ik bij stil. En ook over de belofte van jullie twee. Wat voor beloftes heeft God gegeven? Wat was er ook alweer gezegd, profetisch bijvoorbeeld? En ik weet dat hier veel profetische conferenties geweest zijn. Dus er is vast wel iets wat is blijven hangen, waarvan je zegt, dit is het, hiervoor zijn wij geroepen, dit gaat gebeuren. Ik ben daar zelf super alert op. Wat heeft God gezegd? Want ik ben dan ook net als Abraham, want als hij dat gezegd heeft, dan gaat hij dat ook doen. Wie gaat dat doen? God. Maar hij zoekt iemand die zegt, hier ben ik. Ik heb uw stem gehoord, ik ga het doen. Ik ga die weg wandelen met u, 5000 kilometer naar Egypte en weer terug. En dan, er staat in mijn preek trouwens, daar staat een aantal keer, Genesis 12, 15, 17 uit mijn hoofd, daar staan allemaal ontmoetingen, drie achter elkaar, die God heeft. En dat is in een aantal jaren, dat is niet achter elkaar door, maar een aantal jaren, dan zegt hij, als je dit doet, zal er dit gebeuren. Dus ik dacht altijd, je moet heel veel bidden, nog meer geestelijke strijd doen, dan zal God je zegenen. Dat dacht ik altijd. Dat denk ik nog steeds, dat je mag bidden en veel mag bidden, maar dat maakt niet uit of God je zegent of niet. Waar het eigenlijk bij Abraham om gaat, ik heb het gewoon puur over Abraham, is als je God hoort en je doet het, dan gaat hij je zegenen. Dat is eigenlijk veel simpeler. Dus als het gebed is en God spreekt iets in je gebedstijd, dat bedoel ik dus eigenlijk. Dus als hij dan zegt bijvoorbeeld tegen ons, tegen Ina en mij, ga naar Afghanistan, ja, dan ga ik dat doen. Het heeft wel 30 jaar geduurd hoor, voordat ik het deed. Dus bij mij was dat ook heel lang. Maar ja, de opwekking die we nu zien, is het resultaat. Nou is de vraag, wat heeft God tegen jou gezegd? Daar gaat mijn preek over. Wat heeft hij in het begin van jouw christelijk leven al tegen je verteld? Wat voor dromen, visioenen heeft hij je gegeven? Waar droomde je van? Nou is het niet zo dat als Etteleur Ichters 40 jaar bestaat, dat die dromen dan in één keer langzaam gaan verdrogen omdat we wat ouder worden. Ik weet nog Marleen, dat was toen we naar Joegoslavië gingen met twee gigantische BMW's. Weet je dat nog? Ja, toen zat je nog niet in deze gemeente. Maar toen was er in één keer in de wereld een opwekking. En die opwekking die heeft niemand gezien. Wij wel, hè, toch? Want wij reden daar naartoe met die auto's naar Joegoslavië. Dat was net zo'n beetje dat het vrij kwam van het communisme. We hadden daar conferenties. En dat was een, in mijn optiek, beleving, was dat ongelooflijk. Dat hadden we nog nooit in Nederland gezien. Zoveel mensen kwamen daar naartoe. Er kwamen veel mensen tot geloof. En ik ben daar een aantal keren achter elkaar naartoe geweest. En er kwamen heel veel mensen tot geloof. Ik weet wel dat we zalen hadden waar 90% van de mensen, zeg maar, in de communistische tijd niet in God geloofden. Gingen staan en zeiden, ik wil mijn leven aan Jezus geven. Alleen, de vraag is, wat is daarvan over? Dat is bij mij altijd de vraag. Het is fijn dat mensen dus gedoopt worden of naar een kerk samenkomst komen, maar wat is er dan in de generaties daarna nog van over? Want daar wil ik het eigenlijk over hebben. Abraham, die liet een hele hoop natieën achter, waar we vandaag de dag nog over spreken. Jezus deed eigenlijk hetzelfde. Hij dacht, ik denk niet in groot, maar laat ik nou eens 12 mensen om me heen verzamelen en laat ik die nou eens gaan discipelen. Dat is het woord, discipelen. Laat ik die nou eens leren hoe je Gods stem verstaat en laat ik die nou eens leren dat je dan ook gaat doen wat Jezus van je vraagt. Heel simpel eigenlijk, dat is discipelschap. Jezus die vroeg niet alleen om te volgen, maar hij vroeg ook nog, als je hem volgt, ga dan doen wat hij zegt. En hoe ouder we worden in het christelijk geloof, dacht ik altijd hoe makkelijker dat is. Nou, hiervoor zitten een paar mensen die lachen gelijk. Hé, Ari, toch, dat is hartstikke makkelijk, toch? Ja, nee, maar gelijk doen wat hij zegt, bedoel ik. Dat heb jij ook altijd gedaan, toch? Ja. Ik vind dat super moeilijk. Want hij vraagt je soms dingen te doen die niet zo makkelijk zijn. Hij vroeg bijvoorbeeld aan Abraham, die Gods stem kon verstaan, stuur Ismaël weg. Nou, dat is denk ik het allereerste wat ik in de hemel aan God vraag. Hoe kan je dat nou doen? Ik snap dat echt niet. Nou, staat er gelukkig dat God zei, ik zal zelf voor hem zorgen. Dat heeft hij ook gedaan. Dus God is toch wel heel lief. En dan komt Isaac, die moet hij op het altaar leggen. Want dat is eigenlijk waar het hele verhaal om draait. Van God zegt tegen Abraham, als jij je zoon offert, ga ik hetzelfde doen. Wist je dat Jezus op dezelfde plek aan het kruis ging als de plek waar Abraham Isaac offerde? Zo nauw voelt dat. God denkt niet in een dag, maar hij denkt in hele lange tijden, jaren, honderden jaren, gebeuren er dingen die eigenlijk al toen al gepland waren. Zo lang is God daar al mee bezig. Hij is de Heer van de tijd. Dus alles wat je nu doet, ook als je wat ouder bent, heeft nog steeds betekenis. Ik wil je wat vertellen over iets wat een aantal van jullie meegemaakt hebben. Wij, Ina en ik, zijn over behoorlijk wat plekken in de wereld heen gereisd. We hebben eigenlijk drie fases. De tijd van het voormalige Sovjetblok heette dat toen, Sovjet-Unie. Waar we op de ouderwetse manier church planting deden, zo heette dat dan. We gingen church planting doen. Daar hebben we echt honderden kerken zien starten. Waarvan een hele hoop nog steeds bestaan. Toen kwam de tijd dat we met Iraniërs gingen werken, vooral met Iraniërs hier in Nederland, asielzoekers. Maar we zijn ook heel veel naar landen geweest waar Iraniërs woonden, en ook in Iran. En nu zijn we er weer mee bezig, natuurlijk. Dat is toch geweldig, hè, wat er gebeurt. Trump denkt met allemaal bommen dat hij een land kan vernietigen, maar dit land, God heeft een belofte met dit land. Lees maar in de Bijbel. Dus zo kijken wij ernaar. We kijken niet naar het nieuws, we kijken naar wat staat er eigenlijk in de Bijbel. Wat heeft God voor een plan met Iran? Er komen heel veel mensen tot geloof. Het land met de grootste opwekking op dit moment. Terwijl de wereld denkt van wauw. Ik weet niet hoe jij erover denkt. Maar goed, wij denken in ieder geval, God heeft een plan en daar horen wij bij.
Amen.
Dat heeft hij gezegd. Weet je wat er gebeurde, waarom ik daar zo fanatiek over ben? Ik was aan het verven. Bij ons, bij onze kinderkamer, dat is echt heel lang geleden, ik weet niet hoe lang, 40, 30 jaar of zoiets. Ina is nu aan het rekenen en ze kijkt me aan, dat klopt niet, maar goed. Ja? Heel lang geleden. Febe was toen, 6, 7 of zo. Nou, op die kinderkamer hebben we een extra platformpje, 2,5 meter hoog. Daar kun je koffers neerzetten en zo. En daar gaat een trap naartoe. Dus ik dacht, ik pak even die trap, want dan kan ik ook lekker hoog behangen en zo. Dus heel slim was dat natuurlijk. Maar die trap die ging niet los. Nou, dat is zo'n trap die in een zet opgeborgen kan worden. Dus die had ik vastgeschroefd. Dus weet je wat, ik ga naar boven en ik ga die trap losschroeven. En dan ga ik op die los, heel dom natuurlijk, maar op die trap die los zit, ga ik wel naar beneden om dan uiteindelijk die trap te gebruiken. Zo dacht ik dat. Maar goed, die trap kwam maar niet los. Dus op een gegeven moment denk ik, geef hem een jenk zo, weet je wel. Even echt zo'n kerel die gewoon niet kan wachten. Dus bang. Maar goed, de trap viel naar beneden en die viel ook in een zet zo. Hè, netjes keur op de grond. Alleen ik ging erachteraan. Dus ik viel naar beneden, 2,5 meter hoog. En dat zie je alleen maar in films. Dus ik heb dat één keer in mijn leven meegemaakt. En dan zie je eigenlijk je hele leven heel snel voorbij gaan. Dus ik zag hoe wij trouwden, hoe we de vier kinderen kregen. En het was allemaal heel romantisch. Maar ondertussen was ik naar beneden aan het vallen. Ja, het was in een seconde. Hè? Dus ik bedoel, dit lijkt heel lang, maar het was heel snel. Maar ik zag dat allemaal voorbij gaan, was heel gelukkig. En toen hoorde ik volgens mij voor de eerste keer in mijn leven Gods stem. Je gaat niet dood, want ik stuur je naar Iran. Dat was het. Dus ik was ondertussen nog steeds aan het vliegen. Alleen mijn vleugels deden het niet. En ik denk, ja, ik moet zorgen dat ik niet op mijn kop val. Dus ik moet met mijn benen naar beneden zien te komen. Dat dacht ik ook nog terwijl de film zich afspreekt. Dus ik greep een soort ergens aan vast, hele armen open, aan een kast of zoiets. Dus ik viel toen niet zo naar beneden, maar zo. Dus hier had je de trap en ik viel er zo met mijn rug op. Dus ik denk, die is gebroken. Ik werd ook bewusteloos en ik zat met één voet in een emmer verf. En mijn dochtertje stond daar te kijken van, papa, wat is er? Ik zeg, roep mama, we moeten de dokter bellen. En toen viel ik flauw. Ja, ik ben helemaal goed uitgekomen. Ik moest naar de dokter toe komen, die kwam niet naar ons. Dus ik echt verschrikkelijk in die auto, ik weet niet hoe ik erin gekomen ben, maar uiteindelijk En die man zei, ja, het is gewoon een flinke kneuzing. Dus het viel ook nogal mee. Maar ik ben dat nooit vergeten. God zei, jij gaat iets in Iran doen. En uiteindelijk is dat ook Afghanistan en Iran hebben dezelfde taal. Dus dat was één taalgebied. Dat heb ik nooit vergeten. En ik geloof namelijk dat als je met God zoals Abraham wandelt, gaat hij je zegenen. Maar dat kan wel eens heel lang duren voordat je het ziet. Dus mijn hoopvolle boodschap voor jullie is, het kan best zijn dat je al 40 jaar lang bezig bent met ichters, of privé met een belofte, en je hebt het nog niet gezien. Maar dat zegt niks. Want misschien komt die zegen op een ander moment, zelfs als jij er niet meer bent, wel uit. Ik heb hier een heel sterk geloof in. Mijn hele zendingsdenken is de laatste 5 jaar, sinds dat wij thuis zaten met de corona, weten jullie nog hoe fijn dat was? Ja, daar heb je echt veel stille tijd. En dat had ik ook. Ik heb genoten van de coronatijd. Sorry voor als je dat niet hebt gedaan en je ziek geworden bent, dat kan, hè? Dus dat vind ik heel erg. Maar voor mij was het heerlijk, want ik kon niet meer reizen, ik kon het vliegtuig niet meer in, ik reis over de hele wereld. En ik zat gewoon thuis bij God, want zo zag ik het. En mijn puzzels, want ik heb heel veel gepuzzeld. Maar God begon te spreken en hij zei, Piet, ik wil dat je die laatste jaren van je leven gaat besteden in Nederland. Wat jij daar gezien hebt, gaat hier gebeuren. Ja, jullie zeggen allemaal zo makkelijk amen, maar zo makkelijk is dat helemaal niet. Want ik preek wel, maar het doen, discipelen maken in Nederland, is echt even iets anders. Dat is niet zoals wat wij in Afghanistan zien. Afghanistan hebben op dit moment iets van 3000 discipelen in 10 jaar. Wauw. Dat is een wonder. Toch? En nou wil ik dat eigenlijk hier ook zien. Dat is een veel groter wonder voor mij. Ja. Veel moeilijker. Nou, afgelopen week, 2 weken geleden denk ik, vorige week, weekend, kreeg ik een fotootje met mijn schoonzoon en mijn kleinzoon. En die doopte een sjamaan. In Nederland. Nou, het is net over de grens, België maar. Mijn schoonzoon is Nederlands, mijn kleinzoon ook, dus een beetje Nederlands. Het leuke was dat mijn dochter, die heel ergens anders woont, en haar zoon voor zijn kind van de sjamaan gebeden hadden, want die had heel erg buikpijn. En mijn kleinzoon, andere kleinzoon, die voelde dat God zijn hart aanraakte. En mijn dochter had de fijngevoeligheid om te zeggen, misschien is dat wel voor dat jongetje, wil je voor hem bidden? Dus dat jongetje kreeg een gebed van mijn kleinzoon en die werd heel erg aangeraakt en de buikpijn was verdwenen, wat de sjamaan weer helemaal niet begreep, want daarvoor moest je eigenlijk naar een andere sjamaan toe die dat zou doen. Nou wil ik hier iets over vertellen, want ik zie dit als de zegen van Abraham. Zo geloven Ina en ik. Wij geloven dit. Dit is niet iets waar we heel veel over praten, maar dit is iets wat we gewoon in ons leven geloven. Als wij doen wat God zegt, gaat hij ons, Ina en mezelf, zegenen. Maar niet alleen ons, ook onze kinderen. Ja. En niet alleen onze kinderen, maar ook degene waar ze mee getrouwd zijn. Dus ja, dat is jammer voor hun, maar ze komen bij ons in het gezin. Nee, maar zo geloof ik echt. Dit is mijn heilig geloof. Dit is niet een fabeltje of een mooie preek, dit geloof ik. Dus elk schoonzoon, schoondochter die in ons gezin komt, die of ze nou willen of niet, maar die komt onder de zalving of de zegen die God toen aan Abraham gaf en nu aan ons. Dat is een heilig geloof. En dat is een heilig gebed. Want wij hebben namelijk autoriteit gekregen, zegt Jezus, waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn. Daar ben ik in je midden, dus Ina en ik zijn vaak met z'n tweeën. Dus als wij dan gaan bidden, dan bidden we met die autoriteit. Als er iets komt aan onze kinderen of onze kleinkinderen, dan zijn ze nog niet klaar. Want wij geloven daarin. We hebben die autoriteit. En dat zijn hele simpele gebeden. Moet je niet denken dat we er uren voor plat liggen. Nee, dat doen we eigenlijk helemaal niet. Maar als wij voelen dat God zegt, hey, je kleinzoon, er is wat aan de hand, ga daarvoor bidden. Bidden we daarvoor met die autoriteit om te binden en te ontbinden, staat er in Matthäus 16 en 18. Dan doen we dat gewoon. Die autoriteit hebben wij gekregen. En gaat dat gelijk goed? Nee, helemaal niet. Er zit ook soms een tijd tussen. Net als bij die wortels. Maar dat doen we wel. We geloven erin. Dus dat nou toevallig 2 weken geleden gebeurde, is eigenlijk ook helemaal niet toevallig. Want wij hebben reeds heel lang geleden gezaaid. Toen wij zeiden, dit gaan wij doen, omdat God het gezegd heeft. Toen begon die zegen te komen. En als die niet komt, dan geloven we nog steeds dat die gaat komen. Net als bij Abraham. Die moest bijna 100 jaar wachten. En nog eens 140 jaar op zijn volgende kleinkind. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Want zijn zoon trouwde ook niet gelijk. En Rebecca kreeg ook niet gelijk kinderen. Dus er zit in dit verhaal heel veel tijd voordat de belofte die gegeven is uitkwam. Dus dit is hoopvol. Van ook als je zo graag iets wil zien wat nog niet gekomen is, blijf vasthouden aan die belofte. En dat is iets wat in je hart genesteld moet zitten. En als je het even kwijt bent, dat geeft ook niet, want Abraham was het ook even kwijt. En God stuurt gewoon een enkel en zegt, hey, weet je nog dat ik dit gezegd heb? Je hebt alles geprobeerd, geeft niks, nu gaat het komen. Je hebt toen die Ismaël wel verwekt, maar dat was niet je zoon. Het gaat komen. Ja, maar sorry, engel, sorry, maar Sarah, die is, ja, ze is te oud, lukt niet meer. En toen kwam het wonder. Dat is mijn boodschap vandaag. Ik geloof dat God wonderen wil doen, waar je op gehoopt hebt. Misschien heb je kinderen of achterkleinkinderen die helemaal van pad zijn. Ina en ik zitten op dit moment in een beweging van allemaal rare mensen. Zo'n sjamaan is heel raar. Ik weet gewoon echt werkelijk niet wat ik van die man allemaal hoor, wat hij allemaal doet. Maar zo gaat dat. Wij zitten op het strand en we zien allemaal vreemdsoortige mensen langskomen met allerlei vreemde uitdossingen. Een beetje in de tijd van de Hare Krishna had je dat ook. Dan hadden ze die roze, oranje jurken aan en liepen ze met zo'n trommeltje. Nou, dat soort types liepen er langs. Ik had al een bord gezien toen we het strand op gingen met Gardens of Babylon. Ik denk, hé, dat is een rare titel. Heeft iemand daar wel eens van gehoord? Kijk, ik ook niet. Maar dit is onder de jongelui helemaal hip. Dit is over heel Europa hebben we uitgevonden. Dus wat doe ik dan? Dan zit ik daar en ik denk, nou, ik wil in Nederland discipelen maken. Wat gaaf zou dat zijn als een van die gasten daartussen liep. Ik hou wel van die vreemde snuiters. Dus ik schoot zo een gebedje omhoog. Heer, is er iemand die ik mag ontmoeten? Nou, nee. Nou, dus ik dacht, ik moet toch even horen wat dat is. Dus ik ben een tijdje meegelopen. En toen zag ik daar verderop een heel groot podium met helemaal afgezet met hekken en zo. Je kon er ook niet inkomen als je niet flink betaalde. Maar je kon wel alles horen buiten de hekken. Want er werd behoorlijk wat muziek gemaakt en er werd ook heel veel verteld. En dat was super zweverig, kan ik je vertellen. Ik zou daar zeker niet willen zijn. Maar mijn gebed was, Heer, hoe kan het nou dat ze honderden mensen daar naartoe gaan? Hoe kan dat nou? En er loopt niet eentje die dan de moeite neemt om even te vragen, joh, weet je wel waar je naartoe gaat? Ik ook niet trouwens, want ik zat lekker op het strand. Maar goed, het liep me niet los, dus thuis ik onderzoek gedaan. En zei ik, Heer, ik wil zo graag iemand ontmoeten die daarmee betrokken is. Dus ik had er overal al gevraagd, geen één christen kon me daar antwoord op geven. Totdat ik bij mijn schoonzoon Maarten kwam. Schoonzoon Maarten, die heeft een crimineel verleden, dus die weet ook heel veel dingen die ik niet weet. En die is ondertussen super radicaal. En die ontmoet altijd een beetje radicale, vreemdsoortige mensen. Dus ik denk, daar moet ik zijn. Nou, die wist het ook niet. En toen werd hij, ik denk 6, 7, 8 weken geleden, door mijn andere schoonzoon Tim, die werken nu samen, werd hij getipt, joh, er is een bezoeker, die is hier gekomen, is mijn voetbaltrainer, zei Tim. Leuk, maar die had een hele vreemde naam. En Maarten zei van, hey, het zal toch niet mijn oude maat zijn waar ik vroeger mee gestolen heb. Dus doe hem de groeten van Maarten. Nou, dat bleek dus een sjamaan te zijn. De voetbaltrainer. Van mijn kleinkinderen. Dat wist ik allemaal niet. Gelukkig is hij nu gewoon bekeerd. Dat is fijn. En nu is hij ook gedoopt. Dus nou mag hij de voetbaltraining afmaken. Maar is dat niet bijzonder? Hè? Dan uit de tienertijd ontmoet je elkaar. Dus ik zei tegen Maarten, vraag me eens even of hij iets weet van Gardens of Babylon. Want dat zat de hele tijd in mijn hoofd. Nou nee, Maarten die was dat weer vergeten. En 2 weken daarna belde Maarten op en zei, deze man moet gediscipeld worden. Hij is helemaal in voor Jezus. Hij was ook in voor Boeddha en voor Mohammed en al die andere goden. Dat had hij ook allemaal, had hij interesse. Maar ook voor Jezus. Hij had de hele Nieuwe Testament had hij al bijna uit. Ken je iemand die hem kan discipelen? Want hij woont vlak bij jou. Ik zeg, nou, ik weet wel iemand. Dus ik heb hem gelijk ontmoet. En we hadden gelijk een klik. We hebben 3,5 uur met elkaar gesproken. En hij over zijn beleving van God. En ik een heel klein beetje over mij. En de tweede keer heb ik iets meer verteld. En de derde keer, ja, hij was helemaal enthousiast. En hij wilde alles leren. En toen zei ik, weet je toevallig iets over de Garden van Babylon? Ja, zegt hij, dat ken ik heel goed, want ik sta heel vaak op het podium en ik organiseer alles en dat muziek en zo. Kijk, zo gaat dat. Doen wat God zegt, ook als je het niet begrijpt, ik helemaal geen flauw idee. Nou, zo hebben we ondertussen een aantal mensen die in de wereld leven, die gewoon plotseling op ons pad komen. Waarom? We hebben een hart wat open staat. Nou, in Rotterdam hebben we veel contact met een hooligan die radicaal tot geloof gekomen is. Die ondertussen al een vriend weer tot geloof gebracht heeft, die ook hooligan is. In Ede, daar kwam ik een vrouw tegen, ik heb hier wel eens over verteld, die is lesbisch. Die is christen geworden en die is nu inmiddels met haar man getrouwd. Maar die heeft nog heel veel lesbische vriendinnen en die hebben nu een bijbelclub samen. Die bestuderen samen de Bijbel. En zijn ze dan gelijk helemaal anders? Nee. Maar ze zijn wel heel erg met God bezig, allemaal. En wat er nu weer aan het gebeuren is, dat vind ik nog veel leuker. Ik word gebeld door iemand uit Vlissingen. Die hadden Ine en ik gediscipeld. Komt uit de groep van Kees. Jullie kennen Kees Verkerken. Die gast is zo veranderd. Heel gewelddadig verleden, ook zelf heel gewelddadig geweest. Is echt veranderd. En ze worden door de Army of Grace worden ze opgebeld van joh, jullie zijn zo veranderd, leer ons hoe wij mensen moeten discipelen. Dat is een nachtclub-eigenaar, die wil dat leren. Gisteren kregen we een berichtje van, ja wij zijn iemand uit Arnhem die we gediscipeld hebben. Ook een heftig verleden, die wordt opgebeld door iemand uit Utrecht. Die zegt, jullie, ik ken jou, je bent zo veranderd, kun je naar onze kerk komen om ons te vertellen hoe je moet discipelen. Nou, dat is het begin van wat ik hoop. Mensen die getransformeerd worden door Jezus, ik noem het woord transformeren, dat betekent dat hun denken verandert. En als je denken verandert, dan ga je jezelf anders leven. Je gaat een andere levensstijl krijgen. Dat kan alleen maar als je Jezus ontmoet. Dus die doop, dat is het begin. Maar dan komt, hoe ga ik als christen leven? Dan komt transformatie. En dan heb je ontmoetingen nodig voor met Jezus. Nou, die zegen van Abraham, kom ik nog even op terug en dan ga ik naar het einde toe. Dat zijn eigenlijk dingen die gebeuren als jij die stappen in geloof gaat nemen die God je heeft laten zien. En wanneer de zegen komt, dat weten we niet. Maar Ine en ik hebben stiekem die hoop, we zijn nu bijna allebei 70... Dat het nu pas gaat beginnen. Eigenlijk. We hebben veel gezien, maar we zijn nog niet helemaal tevreden. We geloven namelijk dat God daar een belofte over gesproken heeft. Dat heeft hij gezegd. En of ik het nu zie, of mijn kinderen, of mijn kleinkinderen, maakt niet zo heel veel uit. Maar ik geloof, dat zie ik nu al bij mijn kleinkinderen, die zijn allemaal vol van Jezus. De een iets meer dan de ander. Maar ik kan niet geloven wat voor gesprek ik met mijn kleinkinderen heb. Opa, vertel eens wat over de aanwezigheid van God. Dat is een kleinzoon van 14, 15 jaar. Dus wij fietsen op de Veluwe, de andere kleinkinderen om ons heen, over, wij, oma en ik, op de fiets. 5 kleinkinderen omheen, allemaal tieners. En die willen allemaal weten wat de aanwezigheid van God is. Dan denk ik, als dat geen zegen van Abraham is. Opa, ik weet niet meer wat ik moet doen naar school. Kan ik even langskomen? Dan kunnen we daar eens even over hebben. Dus dan, we doen een soort, hè, dat doe ik vaak met discipelen. Dan gaan we kijken, wat zit er in je familie? Ja, worship en familie, dat wil ik doen. Waar is er een school waar ik dat kan leren? Dat is voor mij de zegen van Abraham. Ja. Dat is iets wat we toevallig boven de grond zien komen, wat ergens al heel lang in die grond gezaaid is. Ik kan nog veel meer voorbeelden noemen. Dus dan zijn we waarschijnlijk om 2 uur nog niet klaar. Maar ik geloof daarin. Als jij hoort wat God tegen je zegt en je gaat dat doen. En als je nou dat niet gedaan hebt, dan is die ook niet zo dat hij je straft. Je kan altijd terugkomen. En nog een keer. Je mag het altijd opnieuw proberen. Ook als je wat ouder bent, gewoon opnieuw proberen. Want die belofte, die blijft namelijk. En waarom? En dan komt het woordje trouw terug. Daar wil ik mee afsluiten. God is trouw. Die onthoudt dat gewoon. Dit heb ik aan jou gegeven. En nu na 30 jaar kom je er weer bij terug. Prima joh, geweldig, goed zo. Laten we nu beginnen. Kan nog steeds. God kijkt niet naar of je jong of oud bent. Maar hij kijkt of je trouw bent. En dat vind ik heel mooi, want we hebben elkaar natuurlijk ook in Rotterdam even ietsje meer leren kennen. Van, jullie hebben dit overgenomen van Arie en Marie. En dat geldt ook voor die 2 lieve mensen daar. Maar jullie zijn altijd trouw gebleven aan wat God je heeft laten zien. En ik denk, persoonlijk, als een trouw cadeautje voor jullie 40-jarig huwelijk. Ik denk echt dat er nog iets komt wat een droom voor jullie beiden is. Wat je misschien nog niet helemaal gezien hebt. Wat God echt wil geven. En misschien wel door jullie kinderen heen, dat weet ik niet. Jullie hebben er 3 geloof ik, of 2?
3.
Dus misschien gebeurt het daardoor. Maar ik heb dat heel sterk op mijn hart. Dus daar wil ik mee afsluiten. Mag ik daarvoor bidden?
Ja.
Om even staan. Vader, dank u wel voor dit mooie stel. De familie De Groot is sowieso een fantastisch gezin. En nu staan jullie hier met z'n tweeën als afgevaardigden. Heer, maar het woord trouw is over jullie leven. Jullie zijn trouw gebleven. En jullie gaan altijd maar door. Of je nou ziek bent, of je een beetje kreupel bent, je gaat gewoon door. En je blijft hopen en geloven wat God gesproken heeft. Jullie zijn daar echt een voorbeeld in. En vader, als de gemeente straks ook 40 jaar bestaat, Heer, dan is het ook aan mij dit gebed, Heer, voor hun samen als echtpaar en als familie, maar ook als kerk. Heer, dat de belofte die 40 jaar geleden is uitgesproken en de profetie die over jullie leven gesproken is, Heer, wil ik weer terugbrengen, Heer, vanuit de hemel hier op aarde. En ik wil bidden, Heer, dat die verlangens die misschien nog niet helemaal uitgekomen zijn, Heer, dat daar iets in gaat gebeuren. Heer, daar bid ik voor de komende maanden, jaren, Heer, dat zichtbaar gaat worden. Ook voor de gemeente hier, Ichters. Heer, dat er dingen die al in het verleden gesproken zijn, dat die zomaar spontaan, Heer, naar boven komen, omdat er mensen zijn. En dan denk ik ook aan de oude generatie, broers en zussen, die hier in de kerk nu nog vandaag zitten. Dat zijn allemaal trouwe mensen, die zijn gebleven. Ook als de wind kwam, als de storm kwam, als de regen en onweer was, zijn ze gebleven, Heer. En ik roep u aan als trouwe God, Heer, dat die vervulling en die belofte die daar toen was, dat die uit gaat komen in Jezus' naam. Wees gezegend. Amen.
Amen.
Amen. Dank je wel.
Blessings.